Maar achter alles wat je doet, zit de reden. Achter alles wat je doet, de wat vraagt, zit de reden. Denk jij wel eens na over... Ik hoop dat iedereen nadenkt. Maar denk je wel eens na over waarom je doet wat je doet? Slaan we heel vaak over. Als we niet uitkijken, doen we van alles. Maar we staan niet altijd even stil van waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? En toch is het wel heel belangrijk. Toch is het heel goed om erover na te denken. Ik hoorde laatst een hele leuke uitspraak. En dat was dit. Je kunt niet sneller rijden dan de auto waar je in zit. Heb je daar eens over nagedacht? Daar moet je ook even over nadenken. Je kunt niet sneller rijden dan de auto waar jij in zit. Hoe hard je het ook probeert. De auto waar jij in zit bepaalt je snelheid. Met andere woorden, ook de motor van je auto bepaalt de snelheid. Wist je dat wij allemaal in ons leven een soort motor hebben? Een motor die ons drijft in wat we doen? Is het een diesel of is het een op gas? Of wat ik. Nou, we gaan ontdekken dat God een motor voor je heeft. Die is zo zuinig, zo plezant. Maar dat gaan we allemaal straks allemaal ontdekken. Maar jij kunt niet sneller rijden dan de auto wat je in zit. En alles wat je doet komt voort uit een waarom. En daarom is het goed om eens te kijken naar je beweegredenen. De drive, de motor die jou beweegt. We gaan vandaag ontdekken hoe de zondeval twee fundamentele drijfveren of motoren of bewegingen, beweegredenen of hoe je het ook maar noemen wilt, ons leven heeft binnengebracht. Maar ook hoe God die weg heeft genomen en weer heeft hersteld zoals dit voor de zondeval functioneerde. We gaan vandaag ontdekken hoe de zondeval twee fundamentele drijfveren ons leven heeft binnengebracht. Maar ook hoe God die weg heeft genomen en weer heeft hersteld zoals dit voor de zondeval functioneerde. En je zult ontdekken dat als je die goddelijke drijfveren, die goddelijke motor die God tot jouw beschikking heeft gesteld, als je die de ruimte geeft in je leven, of als je God de ruimte geeft om die motor te vervangen, om van die 2.0 een 2000 punt weet ik voor wat te maken, dat je vele malen sneller en verder komt in je leven dan middels de oude drijfveren. Dat is echt waar. Ik geloof dat God in de gemeente en in mijn leven en in onze levens daar prachtig mee bezig is. Hij haalt als het ware oude drijfveren eruit en hij stopt de nieuwe drijfveren in. En we gaan ontdekken dat het iets is. Soms denk je dat eerst wel eventjes van oké, ik werd eerst hierdoor bewogen en dit was de reden waarom ik deed wat ik deed. En dan valt het weg, kom ik dan nog wel vooruit? Nou, het kan zijn dat je eventjes stilstaat. Maar als God dan die nieuwe dingen in je leven gaat planten, zul je ontdekken dat je veel sneller gaat wandelen, veel sneller gaat bewegen en dat alles veel prettiger is dan dat je ooit gedacht hebt. Leven zoals God het bedoeld heeft, dat staat voor op deze kerk. Dat is een van de openbaringen die God ons heeft gegeven om ons daarnaar uit te strekken. En wat ik heel gaaf vind is hoe God ook juist zijn genade aan ons geeft. En dat God daarmee dingen in ons leven doet. Daarmee iets verandert in jou en mijn leven. Dat we nog meer gaan ontdekken hoe we mogen leven zoals God het bedoeld heeft. Maar goed, ik ga niet op de zaken vooruit lopen. Nog een keer, alles wat je doet, de wat-vraag komt voort vanuit de reden, de waarom-vraag. De zondeval heeft het waarom in ons leven namelijk drastisch veranderd. Voor de zondeval liep de mens in relatie met God. En ze hadden de openbaring van de Vader en ze wandelden in zijn liefde en dat dreef hen in alles wat ze deden. Maar toen besloten ze om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Eigenlijk zeiden ze, wij gaan zelf bepalen. Wij gaan zelf de motor van ons eigen leven zijn. En toen dat gebeurde, heeft God gezegd, oké, daar heb je voor gekozen, zul je ook gaan ontdekken hoe dat werkt. En God heeft, als die drijfveren die God van nature in de schepping had gelegd, die zijn weggevallen en er zijn veel meer gekomen, maar ik wil in acht van twee hele fundamentele met jullie bespreken deze ochtend. Laten we het dus nog eens gaan lezen in Genesis 3, vers 8, vanaf vers 12. Toen de mens, zijn vrouw, God en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avond door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Angst kwam binnen. Angst. En dan gaan we straks iets verder naar gaan kijken. Maar heel veel mensen, wist je dat heel veel van jouw gedrag voortkomt vanuit angst? En dat misschien wel 80%... van de angsten die je hebt, die wel jouw gedrag bepalen, dat je er dan niet per se van bewust bent, maar ze bepalen wel heel veel van je gedrag. Daar gaan we straks verder naar kijken. Maar God, de Heer, riep de mens, vers 9. Ik zeg het ook maar eventjes. Waar ben je? Kijk, daar is die. God, de Heer, riep de mens, waar ben je? We lezen verder. Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, angst, bang. Ik werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de bomen waarvan ik je verboden had te eten? En de mens antwoordde, ze waren bang. En ze waren ook ergens bang voor. Maar de mens ergens bang voor was geworden om veroordeeld te worden, ging die de schuld bij iemand anders leggen. Vanaf het moment van de zondeval is angst binnengekomen en oordeel en veroordeling is binnengekomen. De mens antwoordde, de vrouw die u heeft gemaakt om mij terzijde te staan, zij had mij moeten helpen. Ze heeft me verkeerd terzijde gestaan. Heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Het tweede wat binnenkwam was schuld en veroordeling. En in dit stukje kun je nog veel meer zeggen, maar dit is voor nu wel eens voor even genoeg. Maar die twee fundamentele drijfveren, dat is als het ware in de motor, dat is de motor van de mens geworden. Er zijn meerdere dingen die je zou kunnen ontdekken, maar ik geloof dat deze twee heel bepalend zijn in heel veel dingen die we doen. Angst en veroordeling. Wij zijn angst en veroordeling gedreven mensen geworden. Dat is zonder het reddende werk van Jezus, dat is onze motor geworden. Daar heeft de hele wereld last van. En jij en ik ook. Weet je nog dat ik een paar weken geleden gesproken heb over die twee talen. De taal van genade en die andere taal, de taal van oordeel en veroordeling. En hoe dat als het ware compleet een nieuwe, twee verschillende talen zijn. En dat God ons uitnodigt om die nieuwe taal van liefde, die nieuwe taal van genade steeds meer te leren kennen. Maar vanaf de zondeval is de taal van veroordeling of angst en veroordeling, die zijn ons gaan bewegen. Die bepaalt wat we doen en wat we wel doen en wat we niet doen. Eigenlijk komt die tweede, wat mij betreft, veroordeling, komt een beetje voort uit die eerste angst. Doordat we bang zijn geworden, doordat angst binnenkwam, schaamte, zijn we ook bang geworden voor het oordeel van God. Want in één keer hadden wij door wat goed en kwaad was, dus wisten we dat we fouten konden maken. En dan zijn we ook bang geworden voor de veroordeling van God. En zonder Jezus Christus was er ook wel degelijk veroordeling. Daar gaan we straks ook nog even op terugkomen. Maar waar ik wil dat je wakker voor wordt, ook deze ochtend, heel belangrijk, is dat Satan, de vijand van God, die beide gevoeligheden gebruikt als wapen om jou gebonden te houden. Om jouw auto misschien maar 50 km per uur te laten rijden of misschien nog langzamer. Omdat hij weet dat jouw auto, de auto van de mens, gedreven wordt door angst. En dat hij gedreven wordt door veroordeling, spreekt hij angst tegen jou en spreekt hij veroordeling tegen jou. Want er is één ding wat Satan niet wil, dat jij leeft zoals God het bedoeld heeft. Dat jij de snelheid hebt die God voor jouw leven bedoeld heeft. Dat wil hij niet. En Satan weet door wat hij nu heeft gespeeld bij ons, dat hij jou kan binden, jou kan tegenhouden, jou kan blokkeren door als het ware in jouw angst en oordeel en veroordeling aan te wakkeren. Als je het onderzoekt in de Bijbel, maar ook als je het onderzoekt in je eigen leven, er is een geestelijke strijd in je denken en die strijd in je denken heeft bijna altijd, in heel veel opzichten, met die twee dingen te maken. Hij maakt je ergens bang voor en hij veroordeelt je. Angst en oordeel. Daarmee stuurt hij jou als het ware. Hij zit misschien achterin, jij hebt het stuur, maar als hij tegen jou zegt, oh, kijk uit, oh, pas op, straks wat je veroordeelt, dan zit hij indirect achter het stuur van je leven. Nou, even inzoomen op angst. Waar zijn we allemaal bang voor? We hebben allemaal angsten. En het lastige is dat de meeste van de angsten die we hebben onbewuste angsten zijn. En daarom is het zo gaaf als we straks gaan ontdekken wat God er tegenover geeft. Want dat gaat God ons ook helpen om die angsten te gaan ontdekken. Nou, je hebt hele specifieke fobieën. Ik wil gewoon een paar dingen noemen. En dat zijn, wie is dus bang voor spinnen? En je hebt ook angst voor kleine ruimtes. Wie houdt niet van kleine ruimtes? Ik hou van mensen, maar als er te veel mensen te dicht allemaal op me staan, dan daar hou ik niet van. Hoe? Dan word ik helemaal. Ja, Rieke, waar zit je? Wij konden elkaar de handen laatst aan in schudden. Hè? En dat zijn hele specifieke fobieën. Angsten voor spinnen, kleine ruimtes, angsten voor mensen, bepaalde geuren, et cetera. Op die dingen ga ik vanmorgen niet te diep in. Maar een beetje algemene angsten waar wij eigenlijk allemaal mee te maken hebben. Elk mens, elke dag van zijn leven. Angst om te falen. Angst om fouten te maken. Een andere angst. Angst voor afwijzing. En heel direct eraan gekoppeld, angst voor de mening van mensen. Wat mensen over jou denken. Paulus die heeft er zo'n mooie zin een keer over geschreven, gelaten 1 vers 10, die mijn leven heilig op zijn kop zette al een aantal jaren geleden. Dat hij zei, als ik nog probeerde mensen te behagen, was ik geen dienstknecht van Christus. Nou, die hakte erin bij mij. Want juist omdat ik voorganger ben en juist omdat ik van mensen hou en juist omdat ik ook onder andere van God iets in mijn leven heb gekregen om andere mensen te helpen dichter met Jezus te leven. Dus je werkt met mensen. Daaraan gekoppeld is liefde voor mensen. En daarvanuit zit ook heel makkelijk de valkuil dat je wilt dat al die mensen van je houden en dat ze je allemaal leuk en aardig vinden. Ik weet dat ik heel leuk en aardig ben. Dus dat is klaar. Dus die angst is weg. Maar angst voor mensen. Angst voor afwijzing. Daar hebben we allemaal last van. Weet je waar ook heel veel mensen bang voor zijn? Voor angst voor herhaling van negatieve gebeurtenissen uit het verleden. En dan kun je heel breed kun je dit zien. Op allerlei gebieden. Het kan heel simpel zijn. Je bent een keer, Peter en ik, zijn een keer... reden wij van van Ten Post. Ik zeg soms wel eens Ten Boer tegen Ten Post. Peter is geboren in Ten Post. Dus als ik dat verwar, dus ik kreeg een blik. Angst, hè? Ze jagen er even angst aan. Hoor je wat ze zei? Denk erom. Come on. Ten Post. Tussen Ten Post en Loppersum. En had het geregend, dachten wij, maar in één keer had het toch een beetje natte sneeuw. Dus het was een betonnen weg, hartstikke glad. Ons eerste Opeltje die we zelf hadden, Opel Kadett, was een van onze eerste auto. Nou, enzovoort, ik verloor de macht van over het stuur. Dus uiteindelijk zaten wij op onze zij in de sloot. En dus heel verhaal. We hadden die avond hier een dienst, kwam veel te laat aan, maar goed. maar daarna rij je weer langs de sloot en dan wil je niet dat dat weer gebeurt. En de eerste tijd, eerste half jaar, de eerste periode, had ik echt elke keer als je dan weer in de buurt komt van iets wat je herinnert aan toen, dan denk je, ik moet uitkijken dat het me niet weer overkomt. Nou, dat is nog relatief simpel. Maar er zijn heel veel mensen die hele heftige dingen in hun leven hebben meegemaakt, ook met mensen en gebeurtenissen enzovoort. En je wil koste wat kost voorkomen dat je weer overkomt. En onbewust gaat die angst jou dan leiden. Wij zijn immers, onze motor is angst gedreven geworden. Dus om te voorkomen dat ons weer overkomt wat ons in het verleden is overkomen, gaan wij ons gedragen om te voorkomen dat het weer gebeurt. Alleen de negatieve cirkel is dat we daardoor juist, je bent bang om afgewezen te worden en daardoor ga je je uiteindelijk zo gedragen dat je weer afgewezen wordt. Heel ingewikkeld. Maar angst voor herhaling van negatieve gebeurtenissen uit het verleden. Daar hier hebben jullie allemaal geen last van natuurlijk, maar er zijn ook mensen, het heeft hier misschien wel direct mee te maken, angst om de controle te verliezen. Want zolang je alles onder controle hebt, en misschien heeft het wel te maken met wat er in het verleden gebeurd is, als je alles onder controle hebt, dan kun je voorkomen dat wat je ooit is overkomen je weer gebeurt. Je gaat letterlijk dat stuur beter vasthouden, zodra je bij een sloot langs rijdt, want je denkt, want ik wil de controle, want ik verloor de controle toen, wil ik niet weer verliezen. En dan ga je dus gedragen, ga je dingen doen om te voorkomen dat het weer gebeurt. En je bent ten diepste bang om de controle te verliezen. En je gaat je dus controlerend gedragen. Wist je, en dat is een andere preek die ik hier misschien nog een keer wil gaan houden. Maar een van de andere vruchten van de zondeval is van direct na de zondeval werd de mens Adam en Eva controle gedreven. Ze wilden alles controleren, ze wilden elkaar controleren. In één keer moest Eva, die functioneerde onder het gezag van Adam en het werd een wedstrijd. En de mens die begon te vechten voor dominantie. God had tegen de schepping gezegd, zorg voor de hele schepping, heers over de hele schepping. Dus autoriteit is niks mis mee, maar domineren en dominantie, daar zit een gevaar achter. Er zit zelfs een geest achter. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Maar angst om te domineren, angst om te controleren, iets wat heel, heel veel voorkomt. Angst voor verandering. Ik heb nu een goede baan, alles is veilig. Als ik van baan verander, kan ik misschien mijn hypotheek niet meer betalen en niet meer goed voor mijn gezin verzorgen. En dan worden we angst gedreven. Het is heel goed om goed na te denken over beslissingen, maar ik wil je wakker maken voor angsten die je bewust en onbewust bepalen hoe hard jouw auto rijdt. Want daarmee begon ik. Je kunt niet harder rijden dan de auto waar je in zit. Dus als de auto van jouw leven gedreven wordt door dit soort angsten, dan mag je even kijken van het waarom achter wat je doet. Iedereen die hier zit, die heeft een waarom achter wat hij doet. Misschien daaraan gekoppeld angst voor verandering in de hypotheek is, heel veel mensen zijn bang voor de toekomst. De hele wereld zit onder die angst. Man, waarom doen we allemaal zo moeilijk en waarom hebben we zoveel paniek over de crisis en over al dat soort zaken? Omdat we bang zijn, wat is de toekomst? Wat de toekomst? Wij zingen dan heel braaf, dat zingen we niet zo vaak meer, maar wat de toekomst brengen mogen mij geleid des Heren aan hand. En we zingen het wel, maar geloven we het ook echt? Welke motor drijft je leven, ook met betrekking tot de toekomst? We zijn bang voor de toekomst. En daaraan gekoppeld is ook dat we bang zijn om arm te worden. Bang voor armoede. We zijn bang voor ziekte. We zijn bang voor pijn. We zijn bang voor lijden. En weet je waar dit eigenlijk allemaal uit voortkomt? Omdat we bang zijn voor de dood. De diepste angst die elk mens heeft, is angst voor de dood. En weet je, als je werelds onderwijs hoort over angsten, dan heel veel van de dingen die ik net zei, zul je daar ook horen. En dan eindigt het ook met, heel veel mensen zijn bang voor de dood. Dat is de grootste angst. Weet je, dat ik geloof dat achter die angst voor de dood nog een grotere angst zit, waar je misschien niet bewust van bent. Maar de dood is het gevolg van de zondeval. Anders gezegd, de dood is het oordeel van God op dat wij gefaald hebben. Dus achter de angst voor de dood zit die diepere angst voor veroordeling. Een van de diepste angsten is veroordeling. Daarom is het zo gaaf om in de Bijbel te ontdekken. In de Bijbel wordt gesproken over twee doden. De fysieke dood, dat je lichamelijk doodgaat. Maar na die dood komen we voor de troon van God te staan. Voor de rechterstoel van de hemel. En dan is het prachtig om te ontdekken. Dat in Christus, en daar heb je de laatste weken heel veel over gehoord, is er nu geen veroordeling meer. Dus is de angel van de dood in Christus is weg. Nou, voordat we even gaan kijken hoe we er ook weer vanaf komen. Hey, waarom is angst en oordeel zo'n zwak fundament? Want psychologen en heel veel mensen zullen je ook onderwijzen dat angst, dat er heel gezond is enzovoort. Maar waarom is het toch zo'n zwak fundament? Nou, ik ben dominee, ik ben voorganger, ik ben theoloog, dus ik praat lekker daarvan uit. Maar in de Bijbel zie ik dat telkens daar waar angst de kop op steekt, dat daar vertroebeling plaatsvindt van het horen van de stem van God. Of het zien van God. Angst vertroebelt overal in de Bijbel, en ik noem straks een paar voorbeelden, vertroebelt overal het werkelijk zien zoals God is. Op zich is dat ook wel apart, want voor de zondeval liep de mens in oog met God, zagen ze hem, konden ze met hem wandelen, en daarna kwam angst binnen, verstopte die zich voor God. Dus angst, altijd in je leven, zorgt ervoor dat jouw bril, geestelijke bril, vertroebeld wordt en je de stem van God en openbaring van God niet meer kunt horen zoals het wel werkelijk bedoeld is. Daarom is het zo belangrijk om ook je bewust te zijn van de angsten. Al die angsten die ik net genoemd heb, angst om te falen, angst om fouten te maken. Als die gaan overheersen, dan kun je Gods stem daarover niet meer horen. Want dan gaat die angst gaat luider spreken dan de stem van God, de openbaring van God. Angst voor herhaling van negatieve gebeurtenissen uit het verleden. Als dat jouw leven gaat bepalen, als dat de motor van je leven wordt, dan gaat die vertroebelen dat God werkelijk tot je spreekt en werkelijk aan jou laat zien wie die werkelijk is. Een voorbeeld hierover is bijvoorbeeld Petrus. Petrus die was dicht bij Jezus, toen was hij nergens bang voor. Maar toen was hij wat verder bij Jezus en Jezus had tegen hem gezegd, van joh, je zult me 3 keer verlogen. Oh, dat zou me niet overkomen, dat gebeurt me niet. Maar toen hij bij dat vuurtje zat en de angst voor mensen en de mening van mensen en de angst voor afwijzing enzovoort begon te overroelen, toen verlogende hij Jezus. En toen daarna Jezus weer sprak en hij hem in de ogen keek, hij gelukkig toch weer openbaring kreeg, toen zag hij dat hij geleid was door angst. En daarna, weet je wat Jezus tegen Petrus gezegd had? Ik wil dat je een visser van mensen gaat worden. En dat ga ik van jou maken. En 3 jaar mocht Petrus met Jezus meelopen om van een normale visser een visser van mensen te worden. En na 3 jaar, door zijn angst voor mensen, leek hij alles verloren te zijn. Maar toen kwam er ook een andere angst bij hem binnen. Angst om te falen. Hij dacht, dit gaat me nooit weer overkomen. Laat ik maar veilig zijn. Laat ik maar weer gaan vissen. En je leest het in de evangelie, dat na de dood en opstanding van Jezus, Petrus gewoon weer ging vissen. Hij ging weer doen wat hij altijd gedaan had. Hij speelde safe, hij speelde veilig. Hij wist dat hij geroepen was om veel meer te doen. Maar angst was zijn leven gaan beheersen. En toen ging hij maar gewoon weer doen wat hij altijd deed. Eerst angst om afgewezen te worden, daardoor verloochende hij Jezus. En angst om weer te falen, daardoor ging hij maar weer gewoon vissen. En wat is het dan gaaf dat Jezus zelf naar Petrus toe komt en hem helemaal in ere herstelt. En we kennen het vooral onder andere uit Johannes 21, waar we dat prachtig zien. Petrus gaat weer vissen en Jezus komt eraan en die zegt, dit is voor jou, heb je wat gevangen? Nee, ik heb niks gevangen. Gooi het net aan de andere kant uit, hele net zit vol enzovoort. En daarna herstelt Jezus Petrus op prachtige wijze. Maar als de discipelen allemaal op de boot zitten, dan is er een storm. Dus ze waren vertroebeld door angst. Welke angst? Angst voor de dood. Het was een hele heftige storm. Ze dachten te gaan verdrinken. En toen kwam Jezus voorbij lopen. Hij wilde eerst voorbij lopen. Kennen we het verhaal? En wat zeggen ze dan als hij voorbij loopt? De man met wie ze al heel wat maanden, jaren misschien al wel optrokken. Want waarschijnlijk is wat de eerste drie evangelisten vertellen, gaan over het derde jaar van Jezus' bediening. Dus in één keer komt Jezus daar voorbij en wat zeggen ze? Help! Een spook. Angst vertroebelt je openbaring van God. Het is heel lastig om de stem van God te verstaan in je leven als angst gaat regeren. Daarom wil Satan continu jou ook onder angst brengen. Omdat als angst jou gaat driven, dan is het lastig om de stem van God te verstaan. Wat zeggen de engelen bijna altijd in de Bijbel? Als zij naar een man of vrouw van God gaan om daar wat een opdracht te geven. Wat zeggen ze als allereerste? Vrees niet. Wees niet bang. Voordat Maria de openbaring krijgt, als ze de moeder van de Messias gaat worden, zegt de engel, wees niet bang. Want dan kan ze de openbaring ontvangen. Angst vertroebelt het verstaan van de stem van God. Een ander iets, en daar ga ik niet zo uitgebreid op in, maar angst belemmert groei. Weet je nog de gelijkenis van die talenten? In Matteüs 25, de eerste gast doet wat mee, de tweede gast doet wat mee en de derde gast, dus die zegt letterlijk, uit angst, Matteüs 25 vers 25, uit angst voor u besloot ik mijn talent te begraven. En daardoor raakte hij juist alles kwijt, maar niet? Daarom is angst soms ook zo maf, maar dat wordt soms zo'n self-fulfilling prophecy. Waar je bang voor bent, waar je zo krampachtig bang voor bent, gaat je uiteindelijk weer overkomen. Dat komt omdat angst ook geen goddelijke drijfveer is. Het is een demonische drijfveer, het gevolg van de zondeval. Dus je denkt dat je door je angsten jezelf beschermt, maar uiteindelijk overkomt het je weer. Angst beschermt je helemaal niet tegen je verleden. Weet je dat angst je ten diepste bindt aan je verleden? Dat je zo continu bang bent wat mij is overkomen, dat gaat me nooit weer overkomen. Ten diepste bindt het je aan je verleden. Ik vind het heel gaaf dat Zacharias, nadat Johannes geboren is en dat hij weer kan praten. Hij geloofde eerst niet wat hem zou overkomen, maar hij kan weer praten. En dan komt er een profetie. En in die hele profetie zegt Zacharias één zinnetje. En dat zinnetje wil ik eventjes laten lezen. Je mag wat mij betreft die hele profetie nalezen. Maar in Lucas 1, vers 74, daar staat dit. Er wordt gesproken over Israël en dat God heeft gezegd van dit is de belofte die ik geef dat je ontkomen aan de vijanden hem zonder angst zouden dienen. Dat is de belofte van God aan Israël, maar ook de belofte aan ons dat God wil dat wij uiteindelijk hem zonder angst dienen. Jij bent geroepen om God zonder angst te dienen. Nou, oké, we hebben wat angsten gezien. We hebben gezien dat angst geen goed fundament is. Dat het je het horen van de stem van God vertroebelt. We hebben gezien dat angst groei belemmert. Je snelheid beperkt. Maar hoe mag je omgaan met je angsten? Hoe kun je het beste omgaan met je angsten? En een aantal van die dingen word je ook gewoon door de wereld onderwezen. En de wereld is helemaal niet dom hoor. Dus daar kun je echt goede dingen van leren. Maar een van de dingen is dat het belangrijk is dat je je angsten onder ogen ziet. Dat je gewoon erkent dat je er bang voor bent. Er is niks mis mee. Maar dat zorgt dat je er bewust van wordt. In het lichaam van Christus moeten we niet van die vrome figuren worden met elkaar. We altijd net doen alsof we nergens bang voor zijn. Laten we gewoon in aanwezigheid van Jezus erkennen. Hoe, hier ben ik bang voor. Help me hiermee. Daar begint het wel mee. Met erkennen. De essentie van bekering tot Jezus is dat je erkent dat je hem nodig hebt. Dat je gewoon erkent, man, ik ben bang voor de dood. Ik ben bang voor dit, ik ben bang voor dat. Ik heb u nodig. En iets wat de wereld ook wel zegt, en dit gaat er op zekere hoogte gaat dit ook op, is je angst in de ogen kijken en ondanks dat toch doen waar je bang voor bent. Ik had voor mezelf had ik twee angsten, maar ik had ook twee dromen. Heel simpel voorbeeldje, voor mij heb ik die wel eens verteld. Ten eerste wilde ik een droom, ik ben bezig, een hobby. Ik ben bezig met een hele leuke schuur aan het bouwen in onze achtertuin van een oud ding. Die herbouw ik weer helemaal. En al het materiaal, dat heb ik opnieuw gebruikt. En zo maak ik er iets heel moois van. Dat is een beetje mijn project, vind ik fantastisch. Nou, er zaten van die golfplaten op. En ik wilde van die mooie dakpannetjes erop. We hadden via Marktplaats hadden we een paar leuke ouderwetse rode boerderijdakpannetjes ergens gevonden. En die moesten op het dak. Alleen ik heb angst voor hoogte. Dus om op dat dak te zitten, dat zag ik echt niet zitten. Maar ik dacht van ja, maar ik wil die dakpannen erop kunnen leggen. Dat wil ik ook gedaan hebben. Dus toen ben ik er gewoon opgegaan. En de eerste dag echt met zweet in de handen en elke spijl die je erop hebt gemaakt vasthouden. En op een gegeven moment langzamerhand werd ik steeds relaxter op dat dak. En nog steeds, als ik nu weer de dak op moet, moet ik er even weer overwinnen. Maar ik heb het overwonnen en er zitten nu rode dakpannetjes op, ons mooie, op dat mooie schuurtje. En een andere angst was een droom die ik al meer dan 20 jaar heb. En daar zat ook gewoon een financieel aspect bij, want het was stinkend duur. Maar daar was ook heel mooi hoe dat geregeld is. Maar ik wilde mijn ogen laten lezen. Maar ik had zo'n hekel aan een bril en ik had zo'n hekel aan contactlenzen. Ik dacht, dat wil ik. Maar die angst moest je dus letterlijk in de ogen kijken. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga er niet meer bang voor zijn. En er was een hele goede deal, bla bla. En ik heb het gewoon gedaan. En nu zie ik u zonder contactlens en zonder bril. En wat ben ik daar blij om. Het zijn een paar hele kleine voorbeeldjes. Van dat je letterlijk, want het grappige is, gelukkig was ik op die ochtend trouwens de eerste. Want er waren een hele rij mensen die achter elkaar gelezen werden. En wist ik veel. Dat als die dan gaan lezen, dan lig je in zo'n stoel. Dan komt er zo'n camera op. En dat cameraatje die is dan gelinkt aan de wachtkamer. Oh, die camera zat niet op mijn ogen, maar gewoon van ver af. Oh, dus je kon zien dat ik zo deed. Dat konden jullie allemaal zien. Oké. En dus al die mensen in de wachtkamer konden mij daar zien liggen. Ach, nou ben ik helemaal van mijn apropos. Gelukkig heb ik geen last van afwijzing, dus ik ben hier gewoon lekker transparant mezelf. Ik zat niet in de badkamer, ik zat in dat ding. Wat wel bijna een soort badkamer was trouwens, maar goed. En zij keken allemaal mee vanuit de wachtkamer. En ze konden inderdaad zien, want dat duurt al zo veel tellen. Ze vertellen je, sommigen houden ervan, ik hou er niet zo van. Dat is net als de tandarts, hè, dat ze zeggen van nu gaat het pijn doen. Ik voel dat vanzelf, hoef je me niet van tevoren te vertellen. Nou, zo werd ook mij precies verteld wat er zou gaan gebeuren. Dus je ziet, zij zagen ook dat ik inderdaad mijn broek even pakte. En ik dacht, oké, het is 30 seconden, ik tel tot 30 en dan is het voorbij. En het was na 30 seconden ook voorbij en ik kon weer zien. Dus dat zijn een paar praktische voorbeelden van dat je je angsten onder ogen mag kijken. Maar er is nog iets mooiers met betrekking tot onze relatie met God. En met betrekking tot die motor. Met de angst die binnen is gekomen door de zondeval. Met dat wij wezens zijn geworden die geleid zijn, die nu zonder hem geleid worden door angst en oordeel. God heeft daar iets heel specifieks mee gedaan. Want weet je, om ergens bang voor te zijn, moeten twee ingrediënten aanwezig zijn. Alle twee. Als je één van die twee weghaalt, is de angst ook weg. Mist één van deze twee, dan is de angst ook weg. En hoe zit dat? Datgene waar je bang voor bent, bestaat of is aanwezig. Als het niet bestaat, kun je er ook niet, als je bang bent voor spinnen, maar spinnen bestaan niet, ja, kun je er niet bang voor zijn. Mijn dochtertje Amy, die is dan wel eens bang voor monsters. Nou, dan zeggen monsters bestaan niet. Nou, dat helpt. Nee, wel, monsters bestaan niet. En dat is ook wel eens, maar dat is die tweede. Dus die ga ik nog niet zeggen. Maar de tweede, datgene waar je bang voor bent, is dichtbij. Dus het moet bestaan en het moet dichtbij zijn. Als het niet dichtbij is, Amy heeft het ook in één keer over dat ze bang is voor de grote boze krokodil of de tijger. Nou, tijgers bestaan wel, maar dan zeggen we gewoon, nee, de tijger zit achter het hek. Hoef je niet bang voor te zijn, want hij kan niet bij je komen. Dus om angst te hebben, moet de angst reëel zijn. Het moet bestaan, angst voor de dood bestaat. En het moet dichtbij zijn. Met andere woorden, als er iemand met een mes voor je staat of met een pistool voor je staat, dan ben je niet bang voor de dood. Maar staat er iemand met een pistool voor je, dan komt die angst heel dichtbij. Dus om ergens bang voor te zijn, moet die angst bestaan, aanwezig zijn. En die angst, datgene waar je bang voor bent, moet heel dichtbij zijn. Ik ben niet bang voor een kleine ruimte als ik niet in een lift zit. Ik ben nu niet bang voor een kleine ruimte. Maar zit ik erin, nou ja, voor kleine ruimtes ben ik niet zo heel bang. Tenzij er een hele hoop mensen omheen staan, dan word ik kriebelig. En dus wat heeft God gedaan om ons van die diepste angst voor de dood en voor oordeling te verlossen? Is er nog oordeel? Oh ja. Is er nog dood? Oh ja. Maar toch heeft God er iets mee gedaan. Hij doet twee dingen om ons te verlossen van angsten. Ten eerste, hij haalt de oorzaak weg. Hebreeën 2 vers 14. Omdat die kinderen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Er zijn meerdere teksten die je hierover kunt zien, maar Jezus heeft de dood overwonnen. Een andere tekst is 1 Korinthe 15. Daar wordt dit gezegd in vers 55. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood, dus datgene waarmee je geprikt wordt. Wie is er bang voor bijen? Als wespen en bijen nou geen angel hadden, zou je dan nog bang voor ze zijn? Precies. Dus als je de angel weghaalt, dan hoef je er niet meer bang voor te zijn. De dood heeft een bepaalde angel. Welke angel heeft de dood? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent haar macht aan de wet. Dus de zonde maakt gebruik van de wet, van oordeel, veroordeling, goed en fout. Maar Jezus heeft de wet vervuld, de dood overwonnen. Laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft ons rechtvaardig verklaard. De zonden die op onze rekening stond, heeft hij eraf gehaald. En op onze rekening hebben we vorige week en die week daarvoor ook nog weer prachtig gehoord. Is nu, jij bent rechtvaardig, staat erop. Wij leven nu al voor eeuwig. Wij zijn hemelsburgers. En op onze paspoort staat een kind van de Allerhoogste, zoon van de Eeuwige, gerechtvaardigd. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het weggehaald. Het tweede wat Jezus doet, wat God doet, dus het eerste wat hij heeft gedaan, hij haalt de oorzaak weg. De oorzaak van de angst is de angst voor veroordeling en de angst voor de dood. Weet je wat hij ook gedaan heeft? En dit vind ik heel grappig en heel bijzonder. En dit is waar ik naartoe wil deze ochtend. Hij vervangt de motor. Ik zei dat al eerder, ik zie dat God in de gemeente op heel veel gebieden bezig is om dingen die we altijd gedaan hebben, wat niet per se fout was. We gingen die kant op en God zegt nog steeds, ik wil dat je die kant op gaat, maar ik wil dat je even stopt. Ik haal de motor eruit, ik vervang eventjes de volgorde van dingen en de reden waarom je het doet. En dan zul je ontdekken dat je nog sneller die kant op gaat dan je ooit gedacht hebt. Dat is waar God mee bezig is. Hij is niet per se bezig, oh jullie gingen altijd zo, nou dat is allemaal fout. En nu moet je die kant op. Nee. Maar hij vervangt, waarom doen we nou wat we doen? Dat is waarom we in de gemeente ook als leiding op heel veel gebieden bezig zijn. Waarom doen we wat we doen? En dat hoort erbij, want God zegt, ik vervang die motor, die drijfveer. En dan ga je ontdekken dat je daar veel sneller gaat komen. Waar je altijd al had willen zijn. Nogmaals, je kunt niet sneller rijden dan de auto waar jij in zit. God vervangt de motor. We hebben nu in onze visie dit als eerste staan. Wij zijn als gemeente gefundeerd in genade, gedreven door liefde, gericht, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht. Maar het gefundeerd in genade heeft alles te maken met het vernieuwen van onze fundamenten. Heeft alles te maken met de drive waarom we dingen doen. Soms hoor ik mensen zeggen, en die vraag krijg ik echt ook wel in het land op verschillende plekken, van ja, maar als dan genade er is, dan kan alles maar, wordt alles vrijblijvend. Absoluut niet. Maar juist genade wordt een nieuwe motor, waardoor je nog veel beter vanuit hem in staat bent om te doen wat hij van je verlangt. Want je doet het niet meer uit eigen kracht, maar uit zijn kracht. We hebben het laatst over tiende gehad, een anderhalf maand geleden inmiddels alweer. En ik kreeg van iemand uit het land een mailtje en een vraagje erover. Ah, ik heb niks met tiende. Dat, juist vanuit genade ben ik zo blij dat we gewoon mogen ontvangen en we hoeven er niks meer voor te doen. En ik antwoordde van maar ik geef ook geen tiende om iets terug te krijgen. Tiende is eigenlijk mijn reactie op genade. Dat ik ben gaan zien dat hij de eersteling van de Vader is. En vanuit genade en vanuit mijn liefde geef ik aan hem terug. Omdat ik besef dat ik alles aan hem te danken heb. Ik doe het niet wettisch, ik doe het vanuit passie. En dat is dus een vrucht van genade. En sommige mensen gebruiken makkelijk genade als excuus. Ik hoef niet meer te rijden, ik hoef niks te doen. Nee, genade is een nieuwe motor. Waarvanuit je vanuit zijn rechtvaardigingen, vanuit de openbaring van hem gaat ontdekken. Oh, de dingen die God van me vraagt, die gaan automatisch uit me groeien. Omdat ik geënt ben in hem. Dus God heeft een oorzaak en gevolgverandering bewerkstelligd. Geen goed gedrag om iets te verdienen of om straf te ontlopen. Want dat is waarom we heel vaak dat doen. Wij willen niet geoordeeld worden. Nou ja, je hoort in een goede evangelische pinkster, charismatisch, wat we ook zijn, gemeente. Hoor je handen in de lucht te doen. Nou ja, en om niet veroordeeld te worden en je wil meedoen, doe je dat allemaal. En dan ben je oordeelgedreven goed christen. Nou, daar zitten we hier in deze kerk echt niet op te wachten. Ik niet in elk geval. Ik verlang wel naar dat we vol aanbidding voor hem staan. Maar vanuit de dankbaarheid die in ons is en een gevolg van wat God in ons heeft gedaan. Snap je het verschil? Aan de buitenkant doe je hetzelfde, maar de bron, daar heeft het mee te maken. Daar heeft het mee te maken. God is bezig om de motor te vervangen. Hij is bezig een oorzaak en gevolgverandering te bewerkstelligen. Geen goed gedrag om iets te verdienen of om straf te ontlopen. Wij gaan ons vaak goed gedragen omdat we niet veroordeeld willen worden. Niet door ons, niet door God. Niet door hoe wij denken dat mensen het van ons verwachten. En die angst en die oordeel, die drijft ons. En God heeft dat weggehaald. In Christus, Romeinen 8 vers 1, is er nu geen veroordeling meer. Vorige week heeft Marcel Gaassenbeek prachtig uitgelegd hoe Efeze 2 vers 10 beschrijft hoe wij nu weer teruggebracht zijn naar hoe het was voor de zondeval, dat wij met de Vader mogen wandelen in het volbrachte werk van hem. Terug naar hoe het was. En weet je wat ik zie? Ik heb een lang verhaal en zo komen we bij de samenvatting. Hij vervangt angst en oordeel, let even goed op, dit moet je pakken vanmorgen, door openbaring en liefde. Hij vervangt angst en oordeel door openbaring en liefde. Daar waar angst eerst jouw leven leidde, wil God nu dat openbaring jouw leven leidt. Daar waar oordeel eerst jouw leven leidde, of veroordeling, wil hij nu dat liefde jouw leven gaat leiden. Petra had laatst dat voorbeeld over, zij heeft dan boven aan de trap, hebben we een traphekje. En je kunt uit angst dat je geen goede moeder bent, of uit angst zelfs voor de dood dat hekje er neerzetten. Of vanuit liefde, voor Amy in dit geval, dat je daar een trapje neerzet. Lijkt aan de buitenkant hetzelfde, maar van binnen heeft het er alles mee te maken. In Gods liefde geeft God ons soms grenzen. Snap je? En waarom wil ik dat je dit heel goed pakt? Omdat het zo is dat jouw hele leven, bewust en onbewust, op heel veel gebieden, op bijna alle gebieden, bewust of onbewust, gedreven wordt door angst en oordeel of veroordeling. En jouw leven gaat met dit tempo. Hoe zou het leven van jou eruit zien? Als in alles wat je doet. Dus ik heb niet alleen over je bediening in de kerk enzovoort, maar je opvoeding, je carrière, je huwelijk, je familie. Alles gedreven wordt door die twee andere dingen. Niet door angst of veroordeling. Jij veroordeelt hun voor wat ze jou hebben aangedaan. Of zij veroordelen jou voor wat jij hun hebt aangedaan. Weet ik veel hoe dat allemaal binnen is gekomen. Maar dat drijft alles wat je doet naar je familie, naar je werk, naar je gezin, naar alles. Maar als dat vervangen wordt door liefde en openbaring, dan ga je niet zo. Maar daarna ga je echt waar. Alles wat je doet. En dit is een hele goede check. Als je hier wakker voor wordt, oké, waarom doe ik dit? Jan-Willem, je hebt me dat heel vaak gevraagd, een paar jaar geleden vroeg ik me heel vaak de vraag, waar ben je bang voor? En dat maakt hem ergens bewust van. Van waar ben ik ergens bang voor? En dan ga ik ook ontdekken van, oké, word ik nu angst gedreven? Of word ik liefde gedreven en openbaring gedreven? Weet je dat dit de reden is waarom we ook in de gemeente op heel veel gebieden opnieuw zeggen, we hebben dingen jaren gedaan, maar toch willen we van God de openbaring ontvangen. Opnieuw, dat voorbeeld van de tiende. We hebben jaren erover gepreekt. Maar ik zei tegen Heer, ik wil het opnieuw ontvangen alsof ik het nog nooit van u gehoord heb. En toen werd het openbaring. En dan gaat het niet zo, maar dan gaat het zo. God vervangt, deze moet je bijna uit je hoofd leren, want dit is voor je eigen leven fantastisch. Angst en oordeel voor openbaring en liefde. Angst vertroebelde openbaring, hebben we net gezien, weet je nog? Doordat er angst was, kon je de openbaring van God niet ontvangen. Als angst weggaat en openbaring komt, krijg je meer richting. En als oordeel is heel vaak geworteld in liefdeloosheid. We gaan straks afsluiten met een tekst die dat heel mooi laat zien. Liefde laat geen ruimte voor oordeel, omdat angst veronderstelt straf. En dat is veroordeling. Straf is een vorm van veroordeling. Deze moet je even uit ons hoofd leren. God vervangt angst en veroordeling door openbaring en liefde. Nog een keer. God vervangt angst en veroordeling door openbaring en liefde. En waar ik jou in wil uitdagen, op een gezonde manier vanuit hem, we zijn bijna aan het eind. Kun jij wakker worden in je leven? Wat drijft jou in wat je doet? Ik noemde eventjes het zinnetje. Ik ga niet naar een andere baan, want ik heb dit altijd gedaan. En als ik dit doe, dan misschien kan ik mijn hypotheek niet meer betalen en kan ik mijn gezin niet meer onderhouden. Als je dat nou eens gaat vervangen en zegt van, Heer, wilt u mij hier openbaring over geven? En vanuit uw liefde, wat spreekt u hierover? Dit vraagt ook iets. Dit vraagt dat je je gaat geven om die relatie met God te hebben, om te groeien in openbaring. Hoe spreekt God tot je? Nou, 2-3 weken geleden heb ik erover gesproken. Hoor. Jezus in de ogen kijken, hoe werkt dat? Hoe werkt het nou om van God openbaring te ontvangen? God vervangt angst en oordeel door openbaring en liefde. Laten we samen lezen, 1 Johannes hoofdstuk 4, vanaf vers 9 en 10 en daarna gaan we lezen vers 16 tot 18. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. Liefde en openbaring. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. Wij vertrouwen niet op onze angst, we vertrouwen niet op oordeel, maar we vertrouwen op zijn liefde. Daar bouwen we op. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. En zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Zie je dat? Oordeel, angst enzovoort. Zit er allemaal in. Op de dag van het oordeel kunnen we vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. En hoe is Jezus rechtvaardig? Hoe is Jezus opgestaan uit de dood? Hoe is Jezus gezeten aan de rechterhand van de Vader? Heeft een eeuwige toekomst, hoopvol voor eeuwig en altijd. We lezen verder. De liefde laat daarom geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Wie is volmaakte liefde? God is volmaakte liefde. Als hij bij jou binnenkomt, drijft hij de angst weer weg. Want angst veronderstelt straf, oordeel. Angst en oordeel, die twee dingen, die motor in je leven. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. En het laatste zinnetje kun je ook weer veroordelend horen. Maar hoor dit liefdevol. Dat God zegt, ik wil je mijn liefde laten zien, zodat angst weggaat. Wat dreef de mens voor de zondeval? Openbaring en liefde. En een ander woord voor openbaring is waarheid. Een ander woord voor liefde is ook genade, want genade was Gods liefdestaal. En wie was er maar ook genade en waarheid? Jezus. Zie de parallel tussen openbaring en liefde, genade en waarheid. Jezus. Met Jezus is openbaring en liefde gekomen. Met Jezus is angst en oordeel aan het kruis gegaan. Daarom vinden we het zo belangrijk om in de gemeente genade en waarheid preken te houden. Daarom vinden we het zo belangrijk om hiermee bezig te zijn. Zodat die motor in je leven de motor wordt die God je heeft gegeven. Weet je, lieve mensen? De motor van openbaring en liefde rijdt vele malen sneller. Langer, Jan Jager, je hebt verstand van auto's, dus je weet precies waar ik het over heb. Stabieler, rustiger, soepeler, plezieriger, zuiniger, milieuvriendelijker. Je hoeft er geen belasting over te betalen. Energieker, enzovoort, 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 en angst en oordeel. En het is nog gratis ook. Ja, dat scheelt een hele hoop. Geen bijtelling. De motor van openbaring en liefde rijdt vele malen sneller, langer, stabieler, rustiger, soepeler, plezieriger, zuiniger, milieuvriendelijker, energieker, enzovoort, 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 dan angst en oordeel. Stap uit die motor van angst en oordeel. En stap in de auto die God je heeft gegeven van liefde en van openbaring. Net zoals angst en oordeel alle zaken van je leven heeft proberen te beïnvloeden, misschien tot op de dag van vandaag. Zo kan ook openbaring en liefde alle zaken van jouw leven beïnvloeden. De Heilige Geest nodigt jou uit om hem de ruimte te geven je motor te laten vervangen. In liefde gesproken. In liefde voor jou. In liefde voor wat? Voor jouw motor. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen, de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.